Ik stel jullie even voor, Robert Soetserik, Dina Sibiat.
Sibiat.
Robert is Midden-Oosten deskundige en antropoloog. En Dina is Palestijnse en ook antropoloog. Zij zullen straks het een en ander gaan vertellen. Ik stel voor dat jij begint, Robert, tot 9 uur. En dan een koffiepauze. En dan Dina. En als jullie elkaar tussendoor willen aanvullen, dan graag. Dat is misschien ook wel leuk. En anders, na jouw gesprek, kunnen we een rondje met vragen of discussie.
Goedenavond. Het is een beetje moeilijk om voor deze bijeenkomst voor te bereiden, omdat ik niet precies weet wat het kennisgehalte is van de mensen die in de zaal zitten. Ik had van José begrepen dat het toch echt een activiteit bedoeld is voor allerlei activisten die op het ogenblik in beweging komen vanwege de gebeurtenissen in Gaza. Maar ik zie zoveel bekende en goed ingevoerde gezichten zitten dat ik hoop dat ik niet te veel algemeenheden vertel voor hen. En zoals bekend, de afgelopen weken zijn we getuige geweest van opnieuw een ronde van grootschalig geweld van Israël tegen de Palestijnen. Het geweld van Israël tegen de Palestijnen is een drama in vele bedrijven, waarbij het huidige bedrijf nog niet eens afgesloten is. Herinnert u zich van de week het beeld van het bombardement op die flat van enkele etages die met een kaartenhuis in elkaar zakte? De voorlopige balans van deze nog niet afgesloten ronde is 2000 doden, 10.000 gewonden, een ontelbaar aantal mensen getraumatiseerd. Voorlopige schatting dat de materiële schade $5 miljard bedraagt. Als u dan bedenkt dat het bruto nationaal product van de Palestijnen in Gaza niet meer dan 2 miljard is, dan zijn ze dus 4,5 jaar materieel alleen al op achterstand gezet. Er is geen enkele zekerheid dat deze geweldsexplosie zich niet weer zal voeren. En dat zeg ik omdat we in 2008, 2009 en ook in 2013 een soortgelijk grootschalig Israëlisch offensief tegen Gaza gezien hebben. De dominante verklaring in onze media is zo van ja, ernstig, zielig. Maar ja, twee vechten hebben twee schuld. Dat verklaart dus niks van opmerken. Dat is eerder wat in een andere variant Kees van Koot een keer op de scheurkalender schreef van het Palestijns-Israëlisch conflict. Nee, daar houden we niet meer mee bezig, dat duurt al zo lang. Nee, het is die moeheid, die gelatenheid, die sterk gevoed wordt door de wijze waarop onze media daarover spreken en de lafheid van onze politici. Maar het heeft ook te maken met dat men de kern van de zaak niet aan de orde durft te stellen. Ik wil één invalshoek en een nieuwe, voor mij nieuwe invalshoek proberen vanavond aan u te presenteren. Om waar we te maken mee hebben te zien via de invalshoek van Israël als een systeem. Israël als een zwaar gemilitariseerd systeem. Dat is wat anders dan Israël onderdrukt Palestijnen. Dat is natuurlijk zo, en alle voorbeelden die ik zal geven, die verwijzen daar steeds weer naar. Maar ik denk dat het goed is om het ook eens te zien vanuit de invalshoek Israël als systeem, als zwaar gemilitariseerd systeem. Met alle gevaren van die waar ik over zal spreken. Maar voordat ik Israël kan neerzetten als een zwaar gemilitariseerd systeem, moet ik eerst een ander stokpaardje van mij aan u presenteren, wat ik verwoord heb in deze brochure, die hier achter in de zaal gratis ligt. En dat gaat over het feit dat ik Israël als een koloniale staat zie. Israël is in mijn visie een van de laatste kolonies in deze wereld. Het is een speciaal soort kolonialisme. Het is een vestigingskolonialisme, vergelijkbaar met het vestigingskolonialisme van de Britten en anderen in wat nu de Verenigde Staten is. In Canada, in Australië, in Nieuw-Zeeland, in Zuid-Afrika. Vestigingskolonialisme. De Fransen hebben het geprobeerd in Algerije, maar dat is bij de onafhankelijkheid teruggedraaid. Vestigingskolonialisme in een gebied dat reeds bewoond werd, namelijk door Palestijnen. En dat vestigingskolonialisme was gericht op het omvormen van Palestina in een Joodse staat. En de tijd ontbreekt me om daar veel details over te vertellen, maar dat is een keihard verhaal van openlijk of structureel geweld tegen de Palestijnen van de kant van Zionistische kolonisten. Het is segregatie tussen de Joodse kolonisten die vanaf het eind van de 19e eeuw het gebied binnenstroomden, segregatie tussen de Joodse kolonisten, de Zionistische kolonisten en de autochtone Palestijnse bevolking. Maar het is ook het opbouwen van een parallele staat, een parallele samenleving naast die Palestijnse. Die, toen de omstandigheden daarvoor rijk waren, de basis is geweest voor het overnemen van het gebied. Een speciale constellatie van de Tweede Wereldoorlog, van een Brits imperialisme dat op zijn retour was en dat weg wilde. En dat gemaakt heeft dat in 1948, bij de stichting van de staat Israël, een oorlog die daar meteen daarna uitgebroken is, al 78% van het grondgebied van Palestina in handen kwam van de Zionisten, deze staat Israël, en in 1967 het laatste deel ook veroverd is. Natuurlijk is dit op verzet van Palestijnen gestuurd. En dat verzet van Palestijnen is gepaard gegaan met een stelselmatige verdrijving ook van Palestijnen. Dat was eigen aan het stichten van een Joodse staat, dat de autochtone bevolking, de niet-Joodse bevolking, om ze even zo te definiëren, weg moest. En dat is gebeurd in 1948. 83% van de bevolking is onder de vlag van de oorlogvoering etnisch gezuiverd uit het gebied. Maar op allerlei andere manieren is daarna de bevolking eruit gewerkt, vaak ook met economische middelen, mensen gewoon perspectieven ontnemen, zodat de meest kansrijke op een gegeven moment wegtrekken. De stille etnische zuivering wordt hier wel genoemd. Het is ook op verzet gestuurd van de Arabische buurlanden, waarbij wij ons goed moeten realiseren dat die Arabische buurlanden in 1948 even 750.000 Palestijnse vluchtelingen erbij kregen. He, ondergebracht in nauwelijks ontwikkelde Arabische staten. Maar bovendien zitten ook de religieuze dimensie zit eraan vast dat Israël na 67 ook Jeruzalem volledig in handen had gekregen. In 48 al een deel, maar in 67 gedeeld met ook de islamitische heiligdommen. Waardoor er ook die dimensie ligt dat in de ogen van Arabieren hun derde heilige plaats, naar Mekka en Medina, bezet wordt door Zionistische kolonisten. En als reactie op het feit dat Israël stuitte natuurlijk met zijn project op verzet van de autochtone Palestijnen, maar ook stuitte op verzet van de Arabieren uit de buurlanden, is Israël in de loop van de decennia geleidelijk aan een militaire staat geworden. Die afschrikking als grondslag heeft voor zijn defensiebeleid. Afschrikking met conventionele middelen, maar ook afschrikking met nucleaire middelen. Israël beschikt over ruim 200 nucleaire wapens. In strijd met alle afspraken. Israël is geen ondertekenaar van het non-proliferatieverdrag. Heeft nooit op een of andere manier zijn installaties laten controleren, laat staan controle toegestaan op de bouw van een nucleair arsenaal. En behalve afschrikking als grondslag voor defensiebeleid, is er ook het zogenaamde preventieve optreden tegen mogelijke vijanden tot ver over de grenzen. en de liquidaties van allerlei mensen die zich op een of andere manier tegen Israël opstellen. Een paar jaar geleden hadden we nog het geval van een Hamas-voorman die in Dubai in zijn hotelkamer omgebracht is. Israël is van een militaire staat een Fort Israël ook geworden. Een Fort Israël dat naar believen toeslaat tot ver over de grenzen, zoals ik zei. Er heeft de hele tijd ook iets in de lucht gehangen van zou er iets gaan komen tegen Iran. Israël als militaire, zwaar gemilitariseerde staat, om dat wat meer body te geven, noem ik wat gegevens en wat cijfers. Israël heeft een beroepsleger, maar daarnaast ook een leger van dienstplichtigen. Iedereen boven de 18 jaar, iedere Israëlse staatsburger boven de 18 jaar, moet militaire dienst. Althans, iedereen? Nee, wel de droezen, maar niet de, wat ze noemen, Arabische Palestijnen, of de Israëlische Arabieren. Dus zeg maar, de moslim en christelijke Palestijnen van Israël, die zijn daarvan uitgesloten. Mannen gaan 3 jaar het leger in, vrouwen 2 jaar het leger in. Zo ongeveer 27% van de opgeroepen dienstplichtigen komt uiteindelijk niet onder de wapenen. En daar zijn redenen voor. Zo'n 11% om religieuze redenen, die verrichten Talmudstudies en zijn vrijgesteld van militaire dienstplicht. Zo'n 7% is gewoon niet fit genoeg. 4%, bijna 5% heeft een crimineel record, dus die wordt om die reden niet toegelaten. En nog eens 4% weet zich aan dienstplicht te onttrekken door naar het buitenland te gaan. Mensen worden vanaf hun 18e opgeroepen en moeten tot hun 43ste 1 keer per jaar, 1 maand opkomen voor als reservist. Dat gebeurt niet in alle gevallen. Het hangt een beetje af van hoe de situatie is, maar in principe bestaat die verplichting. 1 maand per jaar. Een tweede, ik wil daarmee zeggen, als ik praat over Israël als gemilitariseerde staat, dat er een hele nauwe betrokkenheid is van burgers, mannen, vrouwen, bij het militaire apparaat. 3 jaar in dienst voor mannen, 2 jaar voor vrouwen, 1 keer in het jaar een maand dienstplicht. Dat is veel meer dan wij hier ooit gehad hebben. Drukt veel sterker uit dat we te maken hebben met de staat waarin het leger een hele grote rol speelt in het leven van mensen. Als we kijken naar andere cijfers, Israël geeft op jaarbasis ongeveer $15 miljard aan defensie uit. Dat zegt u niks, dat cijfer, dat is 8,4 van het bruto nationaal product. Maar het is wel 2 keer zoveel als de Verenigde Staten uitgeven, verhoudingsgewijs. Israël is wat dat betreft de derde in de wereld. Wat betreft de verhouding tussen het bruto nationaal product en de uitgaven voor defensie. Zoals ik zei, 8,4%. Als dat vergelijken met andere landen, in de Verenigde Staten is dat 4,4%. In China 2,1%, in Rusland 4,4%, in het Verenigd Koninkrijk 2,5%, Frankrijk 2,3%. Dus Israël, als je het met Frankrijk vergelijkt, 4 keer zo hoog, terwijl Frankrijk toch een van de grootmachten in de wereld is. Enige landen die Israël overstijgen in het uitgeven van geld aan van het bruto nationaal product, percentueel gesproken, zijn Saudi-Arabië met 8,9% en de Verenigde Arabische Emiraten met 6,9%. Het budget defensie, het budget voor het ministerie van Defensie is hoog, maar wordt ook nog jaarlijks in feite buiten de controle van het parlement om. Overschreden. Het forse bedrag. Nog een cijfer. Als we kijken wat per hoofd van de bevolking uitgegeven wordt aan defensie per jaar, dan is dat in het geval van Israël $1882. De enige land waar per hoofd van de bevolking meer uitgegeven wordt aan defensie zijn de Verenigde Staten met $2141. Nederland overigens 759. Een ander aspect. Israël is een van de grootste wapenexporteurs. Dat is natuurlijk logisch. Als je een groot militair apparaat hebt, dan wil je voor jezelf produceren. En als je eigen markt te klein is, dan wil je natuurlijk ook exporteren. En Israël heeft zich ontwikkeld tot nummer 6 op de wereldranglijst van grootste exporteurs van wapens. Maar zelfs als je het verder invult, het grootste percentage ter wereld van de economie in Israël is gericht op het, is in handen of is gecontroleerd door wat we dan noemen het militair-industrieel complex. De helft van het grondgebied van Israël is in de vorm van gebouwen, kazernes, oefenterreinen, militaire industrie, gevangenissen enzovoort in handen van het militair-industrieel complex. Driekwart van de Israëlische burgers doen in een of andere vorm leveren hand- en spandiensten aan het leger. En een groot deel daarvan is natuurlijk onbetaalde arbeid. Als je voor dienstplicht moet opkomen, krijg je geen salaris. Je voegt voor allerlei, diensten voor het militaire apparaat. Een ander aspect van het Israël als militair systeem is het feit dat, het zal je ook opgevallen zijn, in de Israëlse politiek zo ongelooflijk veel generaals een prominente rol spelen. Van Moshe Dayan via Yitzhak Rabin tot Ariel Sharon, Ehud Barak, allemaal kopstukken in de Israëlse politiek. Israëlse generaals hebben een hele grote rol in de politiek, ook trouwens in het bedrijfsleven. Dus hier ook strekt zich de macht uit van militairen, de invloed van de militairen op het Israëlische bestel, het militaire systeem. En een laatste punt is dat er in Israël militaire censuur is. Wat niet iedereen weet, maar eigenlijk alles wat in de sfeer van defensie ligt, of wat in de sfeer van de tussen aanstekens veiligheidssituatie ligt, is allemaal onderhevig aan censuur. Buitenlandse correspondenten moeten berichten voordat ze die uitsturen. Ik heb nooit begrepen hoe dat kan met al die mensen die wij steeds een nieuwsuur zien opdraven, maar die moeten in principe wat ze naar buiten brengen eerst voorleggen aan de militaire censor. Ik weet niet hoe dat nogmaals, of dat een voor een deel van controle achteraf is, dat als ze gezien hebben dat ze bepaalde dingen zeggen die niet aanstaan, dat zo'n journalist dan zijn accreditatie verliest. Ik weet het niet, maar in principe geldt in Israël militaire censuur. Het geldt natuurlijk heel makkelijk voor de geschreven bronnen. Dat moet van tevoren voorgelegd worden aan het ministerie van Defensie. Israël als militaire staat. Daar komt bij dat deze militaire staat de grootste ontvanger van militaire hulp van de Verenigde Staten is ter wereld. $3 miljard per jaar. En mogelijk gaat dat binnenkort verder opgevoerd worden naar 4 miljard. Een ander aspect is dat diezelfde Verenigde Staten die Israël zo van wapens voorziet, geeft Israël ook politiek gesproken en diplomatiek gesproken alle ruimte. En omdat we weten dat de Verenigde Staten een hele grote rol heeft in de wereld in het algemeen, maar ook in de Verenigde Naties, betekent dat dat de Verenigde Staten in belangrijke mate binnen de VN Israël afdekken. We hebben eigenlijk te maken met een situatie waarbij we met een militair apparaat zitten, wat van enorme omvang heeft, zelfs als je dus naar mondiale maatstaven meet. Waarvan we weten dat dat een zeer agressieve agenda heeft. En iedere keer dat weer bewijst, zoals recentelijk in Gaza. En dat we daarbij moeten constateren dat deze macht niet gecontroleerd wordt. Die wordt niet bijvoorbeeld op wereldniveau gecontroleerd door een orgaan als de Verenigde Naties. Ik denk dat we deze dimensie echt meer moeten gaan zien in het werk ook, om op een of andere manier politiek actief te zijn. Dat we dat meer moeten zien dat, en dat we mogelijk ook mensen kunnen mobiliseren via de invalshoek van: jongens, weten jullie wat hier zich ontplooit heeft en wat er hier zich manifesteert? En sta niet verbijsterd als er na deze Gaza-ronde weer een Gaza-ronde komt, of een ander deel van Palestina, of buiten Israël, Iran. Die invalshoek, dat we in feite te maken hebben met een grote, sterke militaire macht, die geen enkel obstakel in de weg gelegd wordt en dus naar believen toeslaat. Ik vond het zelf, ik heb het ook steeds in mijn omgeving gezegd toen het zich in Gaza de laatste keer begon te ontrollen. Ik wist gewoon, Israël houdt pas op als vanuit de publieke opinie, en dan eventueel doorcijpelend naar onze politici, er de kritiek te groot wordt dat het PR-schade aan Israël gaat opleveren. Ik bedoel, men is bereid om heel veel PR-schade te incasseren. Daar is men cynisch genoeg voor, maar dat moet ook niet een bepaald niveau overstijgen. En je kon zien dat toen er in de gevechten van de laatste weken af en toe een straat het vuren werd afgekondigd, waarbij meteen journalisten naar plaatsen gingen waar het daarvoor te gevaarlijk was geweest, en toen in kaart brachten via beeldmateriaal en via getuigenissen van mensen wat er daarvoor had afgespeeld, toen dat naar buiten kwam, toen zag je parallel daaraan dat in onze kranten, in de betere kranten, de kritiek toenam. En daar heeft Israël op een gegeven moment te maken. Want een schaduwzijde van alle macht die Israël heeft, is dat Israël ook een heel kwetsbaar land is. Dat zien wij niet genoeg. Israël is een kwetsbaar land, omdat het economisch niet geïntegreerd is in een regio, maar externe banden hoofdzakelijk heeft. Europa is de grootste handelspartner van Israël, daarna komen de Verenigde Staten en anderen. Israël is heel kwetsbaar economisch. Israël is ook heel kwetsbaar in termen van het beeld wat over het land bestaat. Israël moet het hebben van de goodwill van met name de landen in het westen. Niet van de Arabische wereld, dat laat ze koud, maar van de landen in de westerse wereld. En die goodwill heeft men altijd gekregen vanwege de verbintenis die gemaakt is tussen het ontstaan van de staat Israël en de Holocaust, waarbij eventjes vergeten wordt dat het project in Palestina al van ver voor de Holocaust dateren. Hè? Dat de Holocaust niet de verklaring is voor de Zionistische kolonisatie, nee, het heeft die eerder in een hogere versnelling gebracht en zijn doelen dichterbij gebracht. Dus wij zien, Israël is kwetsbaar, daarom is Israël op een zeker niveau ook gevoelig voor als er te ernstige beelden over wat er in Gaza gebeurt of eerder in Libanon naar buiten komen. Dat zou zich kunnen vertalen dat de publieke opinie zich meer gaat roeren. Ik ben erg cynisch ten aanzien van onze politici. Er ligt natuurlijk een relatie tussen de publieke opinie en onze politici, maar helaas lopen onze politici ver achter vaak op wat binnen de publieke opinie gedacht wordt. En dat zou erin kunnen uitmonden dat Israël op een gegeven moment ter verantwoording geroepen wordt door de instanties daarvoor zijn. In de eerste plaats is dat nu het internationaal strafhof. Daar moeten de Palestijnen zelf stappen voor zetten. Ze moeten officieel de protocollen van het internationaal strafhof ondertekend hebben om ook het internationaal strafhof aan te kunnen spreken. Op bijvoorbeeld Israël bijvoorbeeld aan te kunnen spreken via het internationaal strafhof wat ze doet. Nou, de Palestijnse leiding aarzelt daarin tot nu toe. Ze hebben nu juridisch de mogelijkheid om het te doen, omdat ze door hun statusverhoging binnen de VN tot, hoe heet het ook weer in het Engels, non-permanent observer status die ze nu hebben, maakt dat ze in een positie zijn om om de statuten van het strafhof te ondertekenen en daarmee in feite binnen het strafhof Israël te kunnen aanklagen. Waarom aarzelt de Palestijnse leiding daarin? Omdat deze Palestijnse leiding zit vast aan het Oslo-proces en is een product van het Oslo-proces. En het Oslo-proces is een samenwerking tussen Israël, is een constructie tussen Israël en een deel van de Palestijnen. En de consequentie van de Palestijnse leiding om naar het internationaal strafhof te gaan is waarschijnlijk wat Israël betreft het einde van Oslo. Daar snijdt Israël zich op een aantal punten behoorlijk mee in de vingers, want ze hebben die Palestijnse leiding nodig om de bezette gebieden rustig te houden, met name de westelijke Jordaanhof rustig te houden, onder controle te houden voor Israël. Maar niettemin zou het kunnen betekenen dat Israël op allerlei manieren bijvoorbeeld volledig verhindert dat er geld binnenkomt of goederen binnenkomen. Daar wordt een tol gedaan. Dus eigenlijk is de kwestie van het stappen naar het internationaal strafhof, voor mijn visie, is onverbrekelijk verbonden met het verbreken van de relatie tussen de Palestijnse leiding en Israël. En dat zie ik zo gauw niet gebeuren. Maar dat zou dus een mogelijkheid kunnen zijn. Maar als wij niet daarop willen wachten, op de Palestijnse leiding, als we niet willen wachten op onze politici, dan is eigenlijk het enige redmiddel wat we hebben, is dat de civil society, wij dus, ons organiseren en afdwingen dat Israël tot verantwoording wordt geroepen. Dat is nog maar één aspect, maar Israël in allerlei opzichten ter verantwoording wordt geroepen voor wat ze doet. Wij zouden, zeker omdat bij veel mensen in Nederland en elders de beelden nog zo vers in het geheugen liggen over wat er de laatste weken gebeurd is, wij zouden erop kunnen aandringen, wij zouden campagnes kunnen voeren om onze politici aan te zetten om Israël inderdaad ter verantwoording te roepen. Hè? En ook al zouden zij dat niet doen, dan onze politici eigenlijk aan de kaak stellen voor het feit dat ze te pas en te onpas als het gaat om zaken in de derde wereld het internationaal recht erbij halen en ze beroepen op de internationale rechtsorde en in dit geval dus dat op een of andere manier niet willen doen. Dat is ook een wapen wat je hebt, dus hopelijk krijg je ze mee, maar als dat niet lukt, dan expose, dan stel je ze bloot aan hun eigen hypocrisie. Dus er is eigenlijk, en laat ik daarmee afronden, er is eigenlijk ontzettend veel werk voor ons aan de winkel. Ontzettend veel werk. En ik weet dat deze avond georganiseerd wordt om juist ook mensen in beweging te krijgen. Dit is een oproep aan mensen in de buurt, met name begreep ik van José. En aan ook allerlei jongeren die zich op het ogenblik manifesteren in demonstraties. Vaak van een moslim-allochtone achtergrond. Die in feite ontzettend hard nodig hebben. Het klinkt misschien arrogant als ik dat zeg, maar hard nodig hebben. Dat ze een duidelijk politiek kader aangereikt krijgen of met hen dat samen ontwikkeld wordt. In het verlengde waarvan je onder andere samen, beter dan alleen, een campagne zou kunnen voeren om bijvoorbeeld onze politici ertoe aan te zetten dat ze op Europees en internationaal niveau Israël aanklagen als voor de oorlogsmisdaden die begaan is. Dus in ieder geval daar een onderzoek naar laten instellen. Bedankt.
Ja, ik zou willen voorstellen om echt vragen te stellen. Geen hele helaas, maar vragen.
Ja. Het is nogal spreken erg aan, ook nog niet industrieel complex. Maar ik vraag me af dat als je kijkt naar de rol van het Westen, ik denk dat er een enorme gelegenheid is voor het Israëlische militaire industriële complex, het Westerse militaire industriële complex. En ik denk dat een enorme struikelblok is als je, ja. Ik denk dat de economie toch altijd wel de politiek bepaalt. Ja. Dus ik weet niet hoe jij dat ziet, hoe dat struikelblok moet betrekken.
Ik ga concreet snel even zoeken om drie Nederlandse bedrijven te noemen die nauw samenwerken met het Israëlische militaire apparaat, waar natuurlijk een prachtige mogelijkheid ligt.
Volkol, hè?
Hè? Volkol. Ja, er zijn drie. Als ik het niet zo snel kan vinden, moet ik het even. Het is waar wat je zegt. En er wordt zelfs ook met Europees geld research gedaan. Dat wat te lezen staat, een stukje dat David Cronin hier geschreven heeft. Wordt er Europees, uit een Europees ontwikkelingsfonds voor geld beschikbaar gesteld. Dat onder andere toevloeit naar Israëlse militaire firma's. Dus daar liggen hele makkelijke aangrijpingspunten. Als je dan niet verder puur politiek wil spelen, om het ook via het bedrijfsleven te spelen. Het lijkt mij, als je ziet wat de wapens waar je dan zelf aan de ontwikkeling daarvan meehelpt, of wat via subsidies helpt tot stand te brengen, en dan ziet dat die uitgeprobeerd worden, kun je bijna zeggen, op de mensen in Gaza, dan ligt er volgens mij naar de publieke opinie een makkelijke brug om te zeggen van moeten wij daar medeplichtig aan zijn? Moeten die bedrijven dat doen? Moeten die bedrijven niet via de politiek tot de orde geroepen worden, of via wetgeving tot de orde geroepen worden?
Het is dus een BDS-campagne. Is dat dan een soort BDS-campagne?
Ja, je kunt zeggen dat valt onder boycott, divestment en sanctions. In dit geval dus het desinvesteren bijvoorbeeld uit bedrijven die dat doen. Of Israëlse bedrijven sanctioneren die eventueel producten hier afzetten op het gebied van wapen. Maar ik bedoel, de BDS-campagne is natuurlijk veel breder. Dit is dan een segmentje eruit, want de BDS-campagne wil veel breder goederen van Israël. In de eerste plaats uit de nederzettingen, maar dat is een beetje ontwikkeling in de richting van Israëlse goederen te boycotten. Dus het is veel breder dan dat. Maar dit zou er kunnen in kunnen passen, als dat zo is.
Ja, ik vond het interessant wat je zei ook met die vergelijking van kolonialisme met Noord-Amerika van de Verenigde Staten, ook Australië, dus ook gevolgen van het kolonialisme van de Engelsen en de Fransen, maar ook Zuid-Amerika en, die werden gekoloniseerd door de Spanjaarden, de Portugezen. Dus ook eigenlijk hetzelfde allemaal.
Het is kolonialisme, dit is een vestigingskolonialisme.
Ja,
dus op grote schaal mensen daardoor overbrengen om daar het gebied over te nemen.
Ja.
Dat is een ander soort kolonialisme dan het daar naartoe gaan en de Indiaanse bevolking uitmoorden en opgaan voor een deel van die Indiaanse bevolking.
Maar de kolonisten hebben dus gewonnen daar, hè? Die hebben het land overgenomen.
Ja,
maar, en er was voor 90% geen etnische zuivering. En er is misschien 10%, toch minder dan 10% van de oorspronkelijke bevolking over in die landen.
Maar wat is nou je vraag?
Nou, de vraag is, gaat het hetzelfde gebeuren? Is dat al aan de gang in Palestina en Israël?
Er is het boek Jozua.
Nee, maar laten we
Robert je antwoord. Ik heb zelf veel contact met de inheemse bevolking. Ik heb er bijna 20 jaar in Canada gewoond, vandaar dat ik er misschien niet onder ben.
Nou, dan
als je dus over een lange periode kijkt, hè, de Zionistische kolonisatie van Palestina is vanaf het eind van de 19e eeuw in gang gezet. He, met als eindresultaat, of voorlopig resultaat, dat er nu miljoenen Joodse kolonisten of hun nazaten in het gebied wonen. Omgekeerd zien we dat grote aantallen Palestijnen eruit verdreven zijn of uit het leven zo onmogelijk gemaakt worden dat ze wegtrekken. En diegenen die niet wegtrekken worden opgesloten in bantoestand. Ik trap een aantal open deuren in als het gaat om de Westelijke Kudalen, maar als je kijkt naar hoe de verhoudingen daar heeft. Jij veel meer van dan ik, maar als je naar de verhouding in Israël kijkt, daar is ook sprake van segregatie, van gescheiden gemeenschappen, vaak met muren dwars door een stad heen, het Palestijns gedeelte, het Joodse gedeelte. Dus we zien een langlopend proces waarbij, zoals ik in mijn inleiding zei, Palestina, als het dan de Zionisten ligt, omgevormd wordt in een Joodse staat. He, dus de autochtone bevolking wordt er in alle opzichten uitgewerkt en daar waar het in deze tijd niet meer kan met een directe deportatie, directe etnische zuivering, gebeurt met andere middelen. En overigens, ik herinner mij nog heel goed dat toen in 2003 de Amerikaanse invasie van Irak voor de deur stond, toen werd er algemeen van verwacht dat dat in het Midden-Oosten een grote schok zou geven. En er waren toen een aantal Israëlische intellectuelen, Sharon was toen aan de macht in Israël, was premier. Er waren toen een aantal Israëlische intellectuelen die zeiden: oppassen. Zo'n crisissituatie zou uitgebuit kunnen worden. Dus bijvoorbeeld ook Palestijnen demonstreren tegen de Amerikaanse aanval op Israël, op Irak. Zou aangegrepen kunnen worden om op een of andere manier, als men even allemaal aan de andere kant op kijkt, weer een heel groot aantal Palestijnen uit te smijten. Dus ik bedoel, dat zijn de Israëlische intellectuelen, waren niet de activisten in het buitenland die dat zijn. Dat zijn mensen die, waarvan je mag uitgaan, die behoorlijk goed weten hoe hun samenleving met elkaar, die waarschuwen daarvoor. Dus als het niet meer direct gebeurt, dan was het toch nog een groep die zeggen: oppassen, in crisissituaties kan het gebeuren, misschien weer gebeuren. Dus om het samen te vatten, een lang proces waarbij in feite het gebied dunum by dunum, zoals de uitdrukking is, in bezit genomen wordt, het liefst zonder de autochtone Palestijnse bevolking. Maar als dat in dit stadium niet kan, dan opgesloten in wantoestand, ze maken het leven zo onmogelijk dat mogelijk een deel van wegtrekt.
Ja.
En alle stappen die genomen zijn, de verovering van 48, de verovering van 67, maar ook de bouw van de muur, zijn stadia daarin. Het zijn steeds weer delen die voor die Zionistische kolonisatie veiliggesteld worden. Het is nu een soort vanzelfsprekendheid dat de grens die straks in dat zogenaamde twee-staten-model getrokken gaat worden, dat bestaat al helemaal niet meer, maar die fictie, daar houdt men zich aan vast, dat dan toch die grens, zo'n beetje dat traject van die muur, grotendeels het traject zal worden van de grenzen tussen die twee staten. Zo gaat het door. Er is ook nu begonnen plannen, verregaande plannen om in de Jordaanvallei een muur te gaan bouwen. He, dus ook aan de andere kant wordt in feite de zaak ingesloten, gewurgd. We weten ook dat er in Gaza eigenlijk een grote muur om het hele gebied neergezet is. Dus als dit niet geremd wordt, dit proces niet geremd wordt, en dat kan alleen maar wanneer het Syrische staatsbestel verdwijnt. Het kan niet met een twee-staat-oplossing gestopt worden. Als dat niet gebeurt, en niets wijst erop, maar het zou wel het beste zijn. Als dat niet verdwijnt, dan gaat dit door.
Misschien is het haalbaar als jij hier naartoe komt, want dan moet ik het spoor alle kanten op.
Maar ben ik zo te verstaan?
Ja, heel goed.
Ik heb misschien twee suggesties. De ene is over de export van militaire zaken van Israël. Er is een Jonathan Cook, een journalist die woont en werkt in Nazareth. En die heeft een artikel geschreven waar ik nog wel eens gebruik van maak, waarbij hij heel duidelijk aantoont dat het succes van de export van Israël van militaire hard en software is gelegen in het feit dat die voortdurend wordt uitgetest op de bevolking van Palestina en ook van de Libanon als dat zo uitkomt. Dat is op zich al een punt waar je onze bevolking op kunt aanspreken en ik zou kunnen adviseren om dat te nemen. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd de titel ervan, maar daar wordt duidelijk in aangegeven dat ex-militairen dan de handelaren zijn die ongelooflijk rijk worden in de export van zowel soft als hardware. Een tweede suggestie die al langer bij mij leeft, zou ook kunnen gebeuren, dat is het opwekken en benaderen van al onze politici met het volgende. Israël heeft bij wat er ook gebeurd is aan militaire agressie nooit de schade hoeven te betalen. En ik was een week nadat de agressie had opgehouden in 2006 in de Libanon, en toen sprak ik met de president. Om te beginnen stuitte de president van woede over het feit dat zijn land de schuld kreeg voor de Israëlische agressie, want zij waren bezig met een klacht bij de Veiligheidsraad dat Israël voortdurend de grenzen van Libanon schond. Maar hij was nog bozer over het feit dat de internationale gemeenschap, lees de Arabische landen en de westerse wereld, weer opdraaide voor de kosten van het herbouwen van Libanon. Nu is er al 500 miljard, misschien wel meer, aan materiële kosten, alleen al in Gaza. Het tweede is dat je de immateriële kosten, dus de schade aan personen, misschien nog wel hetzelfde bedrag op langere termijn nodig is om dat recht te trekken. En dan mijn suggestie is, het is juist dat wij betalen nu snel voor noodhulp, maar dat we dat doen als een voorschot voor Israël die dat zal moeten betalen.
Ja.
En dat we desnoods zover gaan dat wij beslag leggen op tegoeden bij banken in de westerse wereld van Israëlische tegoeden, zodat het daar uitkomt. Geld, daarvoor zijn ze ook gevoelig, behalve voor de PR, maar dit zou een heel duidelijk signaal zijn, hou er mee op, want we geven aan jullie de rekening.
Ja. Ja. Mag ik even opbrengen? Ja. Twee korte dingen die ik wil zeggen is dat ik las al in de berichten sinds Gaza dat vanuit allerlei landen er interesse getoond was voor een bepaald type wapen dat Israël deze keer had ingezet. En waar meteen al landen van zeiden, hé, het is nu, zoals je ook zegt, uitgeprobeerd in feite. Dit is wat we moeten hebben. Twee, wat betreft, ik ben het helemaal eens met dat patroon van die zaken plat gegooid en anderen moeten voor de kosten opdraaien. Ik weet dat je dat eerder in een artikel alles geschreven hebt en Soemoed, het blad Soemoed, hebben we er ook al eens een keer via die invalshoek naar gekeken. Maar wat ik daarbij ook nog zo'n schandalig element vind, stel dat de internationale gemeenschap Israël onder druk kan zetten om een volledige mogelijkheid te geven om tot wederopbouw te komen. Dan zullen we waarschijnlijk zien dat de meeste van die goederen, uit beton, bouwmateriaal in het algemeen, allerlei andere zaken, vanuit Israël betrokken zijn.
Nu ook al, hè? Ook. Nu Qatar, die koopt het ook weer van Israël.
Ja, dat is de deal geweest van Qatar mag wat doen, maar dan moet het wel via Israël lopen. En dus met andere woorden, het Israëlische bedrijfsleven gaat ontzettend verdienen, en de haven en noem alles maar op, gaat ontzettend verdienen aan die enorme impuls die er op dat vlak straks eventueel richting Gaza plaatsvindt.
Er moet dus een haven komen.
Het logische antwoord is, en daarvoor Palestijnen de laatste tijd actie op, staat ook als een van de actiepunten van Hamas in de 10 punten die ze verwezen willen zien, is dat de Palestijnen in Gaza een eigen uitgang naar de buitenwereld zullen hebben. Want het was halverwege mijn verhaal, want stel je voor, als het niet via Israël komt, maar het zou via Egypte gaan. Nou, Egypte heeft in wat er de laatste tijd in Gaza gebeurd is, ook ongelooflijke medeplichtigheid getoond. Zij zijn degene geweest die sinds de staatsgreep van Sisi en de laatste tunnels, of de grote schaal tunnels die gegooid hebben, waardoor er de laatste maanden een dramatische humanitaire situatie dreigt in Gaza. Dus ik zou ook niet graag willen zien dat het Egyptische bedrijfsleven ervan profiteert. Het antwoord is inderdaad dat als onderdeel van dat hele pakket zou het zo moeten zijn, eventueel onder internationale controle, laten we zeggen VN-controle, van de haven Gaza die ooit door Nederland aangelegd is, maar door Israël onklaargemaakt is, die uitgebreid wordt zodat er een eigen open route is. Het zou natuurlijk ook moeten gelden voor de luchthaven, die ook, meen ik, voor een deel met Nederlands geld gefinancierd. In ieder geval, Jan Pronk heeft er nog twee vliegtuigen aangeleverd toen hij net van start ging. Dus dat zijn de verschuivingen en dat zijn allemaal. Kijk, ik ben al zolang ik actief ben, ook politiek actief ben, heb ik altijd sterk geloofd in common sense argumenten in de politiek. Ik vind dit common sense argument. We gaan niet degene die het plat gooit, daarmee laten wegkomen, laat staan eraan verdienen. Als onderdeel van het oplossen van het probleem moet er gewoon zeggenschap zijn van Palestijnen over hun eigen leven, inclusief hun eigen haven.
Ik heb gisteren een artikeltje gelezen van een presidentskandidaat in Amerika. En die zei dat Amerika, de regering van Amerika, in de greep is van rijke zionistische families, zoals de Rothschilds en andere rijke families. Weet u daar iets van? Kun je daar iets over uitleggen? Of het toch inderdaad zo is dat er een band is tussen de Amerikaanse regering en rijke zionistische families.
Ja. Ze hebben zelfs een verkiezing eraf gedronken.
Ja,
president.
Ja. Zijn van die complotverhalen.
Ja, dat is gewoon waar.
Nee, je moet het in de eerste plaats volgens mij sociologisch bekijken hoe het zit in Amerika. Want de Joden zijn in Amerika de 2% geloof ik. Dus het is niet de kracht van het percentage van de mensen van de Joden in Amerika. Maar je moet het volgens mij in de eerste plaats sociologisch bekijken. Joden zijn in onze maatschappijen, dus West-Europa, maar ook in de Verenigde Staten, en voor een deel omdat ze daar door de eeuwen heen veel ervaringen op gedaan hebben, zijn in de vrije beroepen terechtgekomen. En die hebben, voor heel veel beroepen waren ze ook uitgesloten. Ook in Amerika waren ze gewoon uitgesloten. Joden, ook bepaalde, golfclubs en zo, daar werden geen Joden toegelaten. Dat is onvoorstelbaar, dat nog in de 30e jaren. Daarnaast van katholieken bestonden ook. Ik herinner me nog heel goed, ik ben van die generatie dat toen John Kennedy gekozen werd, dat was de eerste katholieke president in Amerika. Mijn god, ja. Dat was al een hele stap. In ieder geval, bekijk het in de eerste plaats sociologisch. Dat Joden zijn in vrije beroepen, in de handel dus gedrukt, in de intellectuele beroepen. En hebben daar in veel gevallen fortuin gemaakt. Ik bedoel, de uitsluiting van Joden heeft gemaakt dat Joden bijvoorbeeld de filmindustrie in Amerika op poten hebben gezet. Die hebben zij uitgevonden, die hebben zij op poten gezet. Metro, Goldwyn, Mayer, alle grote filmmaatschappijen was een nieuwe technologie, nog niet de gevestigde families die daar allemaal hun belang in hadden, waren nieuwe industrieën. Zij zagen dat eerder, ze zagen waarvoor anderen uitgesloten, storten zich erop, zijn zeer succesvol geweest. En zo kun je een heleboel industrieën noemen of bedrijfstakken noemen, waar gewoon Joden carrière gemaakt hebben en dus ook heel veel geld verdiend hebben. Dat is één. Twee, oververtegenwoordigd in de intellectuele beroepen. Dat is in Nederland, in het Westen is dat in het algemeen zo. Dat ze voor een deel het hebben van een intellectueel beroep meer overeenstemming te brengen was met hun strikte religieuze voorschriften. Als je echt een orthodoxe Jood bent, dan wordt je hele dagelijkse leven bepaald door allerlei verplichtingen. En dat was bij intellectuele beroepen veel makkelijker met elkaar te verenigen dan een heleboel andere beroepen. Uitsluiting ook weer. Dus ook daarin oververtegenwoordigd. Nou, dat zijn in moderne staten belangrijke gegevens. Natuurlijk, als je geld hebt en als je intellect hebt. Niet omdat Joden intelligenter zijn dan de modale Amerikanen, maar die heb je. Die heb je dus goed ontwikkelde Joodse Amerikanen. Die hebben een disproportionele invloed op de besluitvorming of op de politieke processen in Amerika. En daar zijn ze, dat is de derde dimensie, hebben ze zich ook heel goed in georganiseerd. Hier komt die lobby. Heel goed georganiseerd. He? En die lobby die gaat gepaard met, als je common sense gebruikt, ook elementen waarvan je zegt, van daar zou je toch tegen op moeten treden. Ik bedoel, een politicus die zich in een verkiezingscampagne op een of andere manier niet uitspreekt over Israël zoals de lobby het wil, die wordt gewoon kapot gemaakt. Dat is toch ontzettend ondemocratisch. Ja. Die krijgt gewoon een hetsen op zich af en die wordt gewoon onmogelijk gemaakt. Vandaar dat al die politici trouwens hier ook ontzettend voorzichtig zijn als het gaat om Israël. Dus dat is een ander element. Nou, mijn idee is dat die lobby met geld, met intellect, die heeft zich ontzettend goed geworteld in het politieke apparaat in Amerika, in Washington, laat ik het even zo zeggen, via hun lobbyisten en via allerlei andere zaken. Maar ik garandeer u, als het Amerikaanse belang voorschrijft dat, het is helemaal heel denkbeeldig, maar dat de Arabische wereld ingewisseld moet worden voor Israël, dan kan die lobby hoog of laag springen, maar die heeft geen enkele invloed op het beleid. Zo zit Amerika ook in elkaar. Dus het is, omdat de Amerikanen Israël willen steunen, en omdat het een strategische bondgenoot is in de regio, en omdat het een spionage onderagentschap is, en omdat het af en toe voor Amerika militair optreedt, de nederlaag van het Arabisch nationalisme is door Israël in 1967 bereikt, de steun aan allerlei regimes in de regio, vaak met Israël op de achtergrond, denk aan de oorlog Iran-Irak, die daar doet Israël voor Amerika een heleboel. Zolang dat het geval is, zolang Israël een asset is en geen liability, steunt, krijgt deze lobby deze kans. Als dat op een of andere manier zou gaan schuiven, nogmaals ik herhaal, dan kan die lobby hoog of laag spelen, die heeft niks in te brengen.
Ik wil dat toch iets op. Volgens mij zie je dat een beetje over het hoofd, dat zie je de Joodse lobby, dat je eigenlijk een hele sterke alliantie is aangegaan met de rechtschristelijke categorieën in Amerika. En dat maakt die lobby ook volgens mij zo sterk. En daarom is het ook niet zo makkelijk, want dat mensen die dan kritiek uit op Israël zo aangevallen worden, dat komt met name ook door die rechtschristelijke
voetvolk van de christen.
Ja, die zorgen dat mensen de baan kwijtraken enzovoort.
Nee, zonder meer geloof. Als we over de Israël-lobby spreken, dan moeten we uiteraard niet alleen over het Joodse segment daarin praten, Joodse-Sionistische element daarin praten, maar dan moeten we over de verbindenis praten. En die is in termen van aantallen mensen, is die nog veel groter, op zijn minst, dan de Joodse Israëli's die veel, Joodse Amerikanen die in aantal heel gering zijn eigenlijk. Ja, klopt. Nee, zonder meer.
Ja, mag ik nog wat aanvullen dan? Ja. Geer Hiever heeft gezegd dat de wapenindustrie veel belangrijker is dan de lobby. Want als Israël 20 Joint Strike Fighters koopt, dan koopt Saudi-Arabië de 22 en Jordanië 24. Dus er valt een hoop geld te verdienen aan de wapens die ze aan Israël verkopen, waardoor andere landen nog meer kopen.
Ja, dat zou kunnen. Ik kan er niet veel meer op zeggen, dat zou kunnen. Dat de wapenwetloop die, waar Israël een grote rol in speelt en wat ze misschien op een aantal punten bewust aanjagen, ook dat dat zich uitbetaalt via alles wat verder in de regio aangeschaft wordt. Hoewel er altijd een spanningsbond ligt, meneer Wijnberg weet dat, maar dat die ambassadeur is in Saudi-Arabië, maar er ligt een heel duidelijk spanningsveld wat dat betreft ook met Israël. Want Israël is er ook ontzettend beducht voor dat in de Arabische landen niet bepaalde Amerikaanse wapens komen die strategisch een mogelijke bedreiging zou kunnen vormen in de sfeer van als er in die landen een verschuiving plaatsvindt. Ik weet dat heel goed nog namens van het leger van AWACS, van die spionagevliegtuigen, die mochten op een gegeven moment wilde Saudi-Arabië die kopen. En daar was zo'n grote heibel over dat de Israël-lobby dat absoluut niet wilde dat die in handen kwamen van Saudi-Arabië. Dus daar ligt ook een spanningsveld. Maar misschien is die andere dimensie daar ook gesproken.
Ja, dat is wat Thierry Hiever zei.
Ja. Ja. Je hebt zo'n
luister. Wil je aan Mark praten?
Ja, sorry. Ik denk, wat is het, op dit punt is een van de belangrijkste boeken, ik denk nu we moeten lezen, is die boek van Diplomatie of 21st Century van Kissinger. Heeft een hoofdstuk gewoon over conflict tussen Israël en Palestina daar gegeven. In dit, heel kort gezegd, Kissinger zei, wat zijn de mogelijke oplossingen? Hij zei, één, Israël kan het hele Palestijnse gebied veroveren en hun allemaal uitvermoorden. Dit kan de wereld niet accepteren, dus dit is geen optie. Twee, is het hele gebied veroveren en hun echt officieel kolonie maken. Dat kan ook die wereld niet accepteren. Drie is dit hele wereld veroveren en met Palestijnen in een vreedzame en democratische regering samenwonen. Dat kan ook Israël niet accepteren, omdat dan de identiteit van de Joodse staat wordt verdwijnt. Dan vier is de enige mogelijkheid twee staten-theorie. Maar twee-staten-theorie ook in praktijk wordt niet geaccepteerd. Ja, dus wat is de oplossing? Niemand weet het. Maar dan, hij zei, Amerika heeft in zijn geschiedenis altijd achter de Israël geweest en nooit onpartijdig geweest. Dus Amerika kan nooit in conflicten tussen Israël en Palestina een neutrale rol spelen. Dan, dit is een beetje tegen wat je zei, die kan als hun belangen komt in gevaar, dan zullen die doen.
Nee, ik zeg het al, het was bijna een denkbeeldige situatie. Ja. Niets wijst erop dat Amerikaanse belangen in zich verschuiven van Israël naar de Arabische. Maar ik zeg theoretisch, zou de lobby hoog vlaag kunnen springen, maar dan gaat het Amerikaanse belang boven het belang wat ze met Israël hebben.
Maar in ieder geval, het punt die Kissinger zei, ik denk het is belangrijk voor ons, hij zei, Europa kan een belangrijke rol spelen. Omdat Amerika heeft laten zien, altijd is paal achter Israël, hij kan niet een echt zinnige rol spelen in dit conflict. Europa kan het doen. Daarom, ik denk, we moeten in deze gebied iets doen.
Europa moet iets doen.
Ja.
Ja. Nou ja, ik weet uit eigen observatie dat het beeld wat veel mensen in de Arabische wereld hebben over Europa bijna even zwart is als wat ze hebben over de Verenigde Staten. Ik bedoel, als we over het verleden praten, dan praten we over Sykes-Picot, zou ik maar zeggen. Inmiddels genoeg staan bekend bij iedereen. Een Koerdische vriend, Iraakse Koerdische vriend, een jaar geleden tegen mij zei van de ellende voor het Midden-Oosten in belangrijke mate is begonnen met de kunstmatige opdeling van het gebied. Nou, we zitten daar midden in dat het allemaal voor uitwerkingen heeft. Dus ik weet niet of Europa die positie nog heeft of heeft. Ik denk eerder dat Europa gezien wordt als een middel of eventueel het slim is om op Europa in te zetten om die alliantie tussen Europa en Amerika te verbreken. Dus dat het eigenlijk meer bedoeld is om de alliantie te verzwakken dan dat er echt een perspectief gezien wordt in Europa. Maar misschien ben ik te negatief. Ja.
Zullen we koffie gaan drinken, want het is anders wordt het te laat en volgens mij kunnen we er uren over praten.